Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte de Zingen Psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 18, vers 1 tot en met 14. Lucas 18, vers 1 tot en met 14. Door te zingen Psalmen, Psalm 19, vers 7. Psalm 49, vers 4 en 6. Psalm 73, vers 14. Psalm 138, vers 3. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 18, vers 1 tot en met 14. De te zingen psalmen Psalm 19, vers 7. Psalm 49, vers 4 en 6. Psalm 73, vers 14. Psalm 138, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort met elkaar te zingen van Psalm 19 en daarvan het zevende vers. Weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoverdij. Heers die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonde vrij. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 19.
Thank you.
De lezing uit de Heilige Schrift vindt u in dat middaguur opgetekend in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 18e hoofdstuk, de eerste 14 versen. Lucas 18, vers 1 tot en met 14, dag vooraf, de 12 artikelen des geloofs.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende: er was een zekere rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende: doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, opdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal, doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelven vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden. De een was een Farizeer en de ander een tollenaar. De Farizeer staande bad dit bij zichzelf: o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelf de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: o God, zijt mijn zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover.
Laat ons het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Zo hebben wij, o God der goden, uw woord gelezen. En u spreekt een gelijkenis uit tot hen die bij zichzelf menen dat ze rechtvaardig waren. Velen, ook in de kerk, onder ons, naar we vrezen. Er zijn ook anderen. Maar heren, toch maar twee soorten mensen. Tollenaars en fariseers. Heren, we kunnen naar dit bedehuis zijn opgekomen, terwijl onze gedachten in de wereld leven. We kunnen hier in de kerk zitten, menende God een welgevallig werk te doen. We hebben misschien onze vaste plek. Daar hebben we toch wel recht op. Farizeeërs die we zijn. Maar Heere, gedenk de Farizeeërs en bekeer ze nog. En maak ze nog een tollenaar. Maar gedenk ook de tollenaars in ons midden. Voor wie eigenlijk de kerk een vreemde plaats is geworden. Met zoveel zonde, tegenheden en smart, nog weer in uw huis te mogen verkeren. Heere, wie zal dat vatten? Dan passen we niet meer goed in de kerk. Dan passen we niet meer goed te midden van vele farizeeërs. Maar Heere, u ziet de hoogmoedige juist van verre aan. We lezen het van de tollenaar. En hij van verre staande. Maar u ziet de hoogmoedige van verre. O Heer, wend onze gevangenis dan als waterstromen naar het zuiden. Want we zijn gevangen en gevallen in een grenzeloze hoogmoed. En we menen dat we voor u wel kunnen bestaan. Dat wij, zoals we dat gelezen hebben, bij onszelf rechtvaardig zijn. En dat is net onze gevangenis. Gekneld. In banden van de dood. Maar kom met uw schepper. Kom, schepper, Heilige Geest. Doorwaai deze hof. Zaag de gevangenis open. Ach, Heere, we verwachten het alweer van kracht en geweld. Ook niet goed. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door uw geest zal het geschieden. Want de enige sleutel op de gevangenissen van onze harten is het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Dat breekt de macht van de zonde. Maar Heere, pas dat bloed toe door uw Heilige Geest. Gedenk de jonge mensen die zoekend zijn naar u. Die niet weten hoe ze verder moeten. Heere, trek ze. Verlos ze van de farizeeën in hun binnenste. En maak ze een tollenaar. Maar Heere, bekeer vooral die farizeeërs die in al hun vroomheid op de plaats van de tollenaar gaan staan. Het lijkt zo nederig. Het lijkt zo ootmoedig. Maar velen maken van de nederigheid nog een grond. En dan staan die farizeeërs op dat tollenaarsplekje. Maar wie of wat we dan ook zijn, wat we ook nodig hebben, rijdt gij voorspoedig op het woord uw waarheid waartoe gij het zendt. Gedenk dit volk dat opgekomen is. We hebben ze zien lopen, Heere, ook de kinderen. Ook onder de kinderen dat onderscheid. Of ze gaan als een tollenaar naar uw huis. Misschien durven sommige kinderen wel niet eens in de kerk te komen, want Heere, u vraagt in uw heiligdom, volmaakte heiligheid. En ook de kinderen zijn dat niet. Jonge mensen zijn opgekomen. Heere, u vraagt volmaaktheid en ze hebben het niet. Maar wilt u hen nu eens door uw geest, door uw woord en geest laten zien dat bij u te verkrijgen is wat zij missen. Gedenk ook de ouderen en allen die met ons vergaderd zijn. Want Heer, het zijn niet alleen tollenaars, maar ook farizeeërs. Maar wat nu in die gelijkenis niet gebeurt, dat van een farizeeër een tollenaar gemaakt wordt, dat kan bij u wel. Want bij u zijn alle dingen mogelijk die voor ons onmogelijk zijn. Leer ons dan door de ontdekkende bediening van uw wet en geest wat wij niet leren willen. Want we willen van alles, o Heere, maar we willen geen farizeeër zijn. Maar ontdek ons er toch maar aan. Dat ons geroep uit angst en vrezen tot u omhoog zou klimmen. Heere, bekeer mij nog en wees mij, de zondaar, genadig. Want nu kent die farizeeër niets van wat die tollenaar beleefde. Maar andersom wel. Want die tollenaar weet als geen ander welk een grote farizeeër er in zijn hart woont. Maar Heer, als we door genade een tollenaar mogen zijn, dan is de strik, dan is de macht van de farizeeër gebroken. Hoewel we de slagen van zijn staart nog iedere dag gevoelen. Bekeer ons dan. En zie op ons neder. In genade, door uw woord, geef nog een stem om te spreken. Schenk de gemeente, de jongelui, de kinderen een opmerkzaam hart. Door uw geest geleid, ga met uw geest de rijen door en raak de harten aan. Opdat we met die tollenaar naar huis mogen gaan. Gerechtvaardigd en wel. Maar als we slechts een farizeeër zijn en blijven. Blijven we slechts met onze godsdienst staan. O zeker wel in de tempel. Maar niet gerechtvaardigd. Wat zou dat wat wezen? Heere, haal zo nog vele farizeeërs uit Friezeveen. Uit die duisternis. En trek ze tot uw wonderbaar licht. Wat hebben we u veel te vragen, Heere, maar we moesten eigenlijk danken dat u ons opnieuw samenbracht met zoveel. Heere, aanvaard daartoe onze dank. We hebben het niet van onszelf. Maar wil zelf uw eer ook dit middaguur vestigen. En dat we niets anders zullen kunnen en mogen zeggen aan het eind van deze eredienst. Het was goed aan deze plaats te zijn geweest, want ik heb niemand anders gezien dan het Lam Gods in het heiligdom. Dat die tollenaar ook gezien heeft. Het Lam Gods, waar dat offer heen wees. Jezus Christus. Dien gekruisigd. Gedenk de kostig, Heren, de organist, geef deze beide mannen, broeders, alles wat ze nodig hebben om hun aandeel aan deze eredienst te schenken. Ondersteun hen in hun dienende taak. Want Heren, wat is het een wonder als we nog gewillig gemaakt mogen worden in de taak waartoe u ons roept. Gedenk de kerkenraad, gedenk hen die met ons verbonden zijn, via de kerktelefoon. We dragen elkander aan u op. En alle nood en moeite en zorg, bij ons bekend of onbekend, in ziektes, in gezondheid, in tegenspoed in het leven. O Heere, wend onze gevangenis water stromen naar het zuiden. En doe het land herleven. Ontfermt u zich zo over ons allen. En wil zelf spreken. Door uw woord en geest. En deze landen gedenken. En opnieuw uw eer vestigen en versterken hetgeen gij hebt gevrocht. Hoor en verhoort u ons, niet om iets van ons. Want we hebben geen enkel recht. Maar doe het om Christus wil die gij altijd hoort, uit vrije gunst alleen. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij van Psalm 49, daarvan de versen 4 en 6. Psalm 49, vers 4. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan, al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt naar zijn naam genoemd, het is alles wind, waar zich zijn hart mee streelt. Maar we zingen ook het zesde, mijn denk niet meer, en hun voorleden staat, wel al hun glans, met hen in het graf vergaat. Het zijn de versen 4 en 6 van Psalm 49 en ondertussen zullen worden gecollecteerd. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze middag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 18 en daarvan de versen 9 tot en met 14 die we nogmaals voor u lezen. Lucas 18, vers 9 tot en met 14. En hij, dat is Christus, zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten. Deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. De farizeer staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal ter week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Gemeente, met de hulp des Heeren en onder de inwachting des Geestes overdenken wij de tekst wordt in uw midden. En het thema wat we boven de preek zouden willen schrijven luidt: Christus onderwijst dankende standbeelden en verhoort biddende tollenaren. Dus Christus onderwijst dankende standbeelden en verhoort biddende tollenaren. Drie gedachten. De farizeer en de tollenaar op weg naar de tempel. Dat is de eerste gedachte. De tweede is de farizeer en de tollenaar staande in de tempel. En de derde gedachte luidt: en dan mist u de farizeer. De tollenaar verlaat de tempel op weg naar huis. Dus op weg naar de tempel, staande in de tempel. Maar de tollenaar verlaat de tempel op weg naar huis. Maar nu eerst die farizeer en die tollenaar op weg naar de tempel. Gemeente, jonge mensen, ook de kinderen. Vanmiddag opnieuw sommigen weer in ons midden, in de kerk. Het ware zaligmakende geloof dat God geeft, wil geven of gegeven heeft, is niet van trots, maar van nederigen. En met dat doel, om dat duidelijk te maken, spreekt Christus deze gelijkenis uit die voor u allen zo overbekend is. Maar Jezus richt zich, en dan moeten we onszelf daarop bevragen of we daar niet vaak aan voorbij leven, dat de Christen der Schriften zich in deze gelijkenis richt tegen mensen die overtuigd zijn van hun eigen rechtvaardigheid en daarom neerzien op alle anderen. We hebben dat gelezen in vers 9. Hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en anderen niets achten. Deze gelijkenis. Maar dan moeten we eerst eens stilstaan bij dat woord wat u misschien al lang weet. Maar dat woord rechtvaardig, wat betekent dat nu? Wel, letterlijk betekent rechtvaardig iemand die vaardig, die kundig is in rechten. Dingen, die weet wat goed is. Wat is dan het tegenovergestelde? Wel, zondaren, zoals u en ik van nature zijn, zijn krom gebogen door de macht van de zonde en dat door eigen schuld. En als Christus in uw hart woont of komt wonen, wordt u verlost van die banden die u knellen, van die macht van die zonde. En dan zet Christus u met eerbied gesproken weer recht op. Hij maakt u opnieuw vaardig in het recht. Hij herstelt het beeld dat u in het paradijs kwijtraakte. Ging u daar rechtvaardig voor God, wandelende in de hof, naar de zondeval, krom gebogen door zonde en smart. Die tollenaar zal afgaan naar zijn huis, rechtvaardig. Is de tollenaar een beter mens geworden? Dat moeten we meteen maar niet meer denken. In zichzelf niet, maar in Christus is de tollenaar volmaakt naar huis gegaan. Rechtvaardigheid. Is dat van een mens, zegt u? Nou, de tijd van de Heere Jezus lijkt wel onze tijd te zijn, geliefden. U vertrouwt van nature, net als de meeste fariseeën, bij uzelf, dat u rechtvaardig bent. Even een hele eerlijke vraag. Moet u eens eerlijk antwoord opgeven voor uzelf. Hebt u niet gedacht dat u het vandaag wel goed doet, dat u in de kerk zit? Heb je dat nog nooit stiekem bij jezelf gedacht, jonge mens? Doe dat nog wel aardig. Vandaag ben ik in het huis Gods. Heb je die fariseer menende dat hij toch nog niet zo slecht is als ieder ander in zijn buurt? Zij zijn het, die fariseers, maar de anderen niet. Anderen zijn niets, maar zij zijn rechtvaardig. Dat is uw en mijn leven van nature ten voeten uit. En dat is uw leven ook nu. Ook van onze jonge mens. Als u het wonder van de wedergeboorte niet kent, wat is dat dan? Wel, dat die fariseer wederom geboren wordt tot een tollenaar. Geen beter mens. Want hij slaat zichzelf voortdurend op de borst. Vanwege zijn zonde. En dan leest u in de eerste 8 versen van dit teksthoofdstuk dat Christus onderwijs geeft over het gebed. Zoals die vrouw bij die rechter aanhoudend bidt om gerechtigheid. Zo moeten u gemeente, kinderen, de jongelui, aanhoudend bidden en smeken totdat God genadig die zonde vergeeft in en om Christus wil. Ook al weet u van uzelf dat van dat bidden niets terecht komt. Maar leg uw hart open. Maar wie van u heeft dat vandaag gedaan? Ook die diepe schuilhoeken die u tegen de meest geliefden in uw omgeving niet durft zeggen. Heeft God ze uit uw mond gehoord, geliefde? Dat daar verzoening over nodig is? Of denkt u dat God die verborgen schuilhoeken van uw hart overslaat? Zijn er onder u die Gods genade niet nodig hebben? U vertrouwt bij uzelf dat u rechtvaardig bent, zegt vers 9. En om die eigen gerechtigde mens aan zichzelf te ontdekken, houdt Jezus zij, hen en ons als het ware een spiegel voor. Hij geeft eigen gerechtigde mensen onderwijs over hun fariseese bestaan door hen een gelijkenis te vertellen. Die van die fariseeën en die tollenaar, die samen opgingen naar de tempel met hetzelfde doel, om te bidden. En die gelijkenis kon wel zo uit onze tijd weggelopen zijn, zo actueel. Zo aansprekend is Christus onderwijs, ontdekkend zeker, ontmantelend en pijnlijk treffend raakt Jezus het hart van u, die bij uzelf meent rechtvaardig te zijn. In onze eerste gedachte lezen we in vers 10, die fariseeën en die tollenaar op weg naar de tempel. Kinderen, deze twee mannen zijn op weg naar het huis van de Heer, naar de kerk zouden wij zeggen. En zelfs in hun gang naar de tempel toe beelden zij al twee soorten kerkgangers uit. Of u gaat naar de kerk als een fariseer, of u bent opgegaan als een tollenaar. Wat zijn dan die fariseers, zegt u? Nou, fariseers denken in het diepst van hun bestaan. En wat komt er dan dichtbij, geliefde? Dat zij ook wel bij Gods volk zullen horen. Dat zeggen zij niet openlijk en u doet dat ook niet. Want dan zijn we veel te rechtvaardig voor bij onszelf. Maar inwendig steunen en leunen fariseërs op eigen gerechtigheid. Ze vasten 2 maal per week. Geven 10e van alles wat ze bezitten. En tollenaars, zijn hier tollenaars in Friezeveen gemeend. Mens, jonge mens, vol met ongerechtigheid. Misschien zit je hier in het huis Gods dat je jezelf schaamt voor wat je ooit gedaan hebt en doet, waar je in leeft. Tollenaar, dat weten de kinderen ook. Wat voor man dat was. Het was een vriend van de Romeinen. Hij vroeg veel meer geld van zijn eigen volk dan eigenlijk van de Romeinen moest. Hij betaalde de Romeinen wat ze nodig hadden en wat hij te veel gevraagd had. Dat hield hij zelf. Daarom hadden de Joden een ontzaglijke hekel aan alles wat met tollenaren te maken had. Als er 1 bevolkingsgroep was waar de Joden een ontzaglijke haat tegen hadden, dan was het wel de groep van de tollenaar. Landverraders, de slechtste mensen die Joden zich kunnen voorstellen. En die stelt Jezus tegenover de beste mensen die Joden zich konden voorstellen. Wat leven deze 2 kerkgangers, geliefden, dicht naast elkaar. Want hier zitten in de kerkbank de tollenaars en die fariseërs naast elkaar. Bij wie hoort u? Hoe dicht bij elkaar, zegt u dan? Wel, wat zegt Lucas? 2 zullen op 1 bed zijn. De 1 zal aangenomen. Wie dan? Die u het niet van verwacht had. Die tollenaar. Dus u bent voorlopig nog niet te slecht om nog zalig te kunnen worden door het bloed van Christus. De 1 zal aangenomen, de ander verlaten worden. 2 zullen er malen, zegt Lucas in een molen. 2 zullen er zijn op de akker. Maar toch zo'n ontzaglijk onderscheid, gemeente van Friezeveen. Wat zal de ontzaglijke eeuwigheid. Als nu over een 30 minuten de eeuwigheid aanbreekt, de tijd er niet meer is. Wat zal de eeuwigheid u dan brengen? Want u bent een fariseer, daar hoeft u niets voor te doen. U en ik van nature allemaal. Of u bent door de wederbarende kracht van de Heilige Geest wedergeboren tot een tollenaar. Alleen tollenaars gaan recht overeind, niet in zichzelf, maar in Christus Jezus, gerechtvaardigd af naar hun huizen. Christus houdt u deze spiegel voor, om u te beproeven of u in het geloof bent of niet. Want de geopenbaarde wil van de Christus der Schriften is dat fariseërs tollenaars worden. Want de tollenaar kent wel in zijn hart de fariseer. O God, wees mij de zondaar genadig. Die tollenaar, zegt Augustinus, heeft iets om te bidden. Maar voor de fariseer is de tollenaar ten eenenmale onbekend. De kerkgang naar de tempel. Ziet u daar die fariseer gaan? In traditioneel gewaad, zonder vlek of rimpel. Hier en daar biddend op de hoek van de straat. genietend als hij van de mensen gezien en geëerd wordt. Ik ben rechtvaardig, denkt hij bij zichzelf. En daarom ga ik naar de tempel. Dan kunnen anderen nogmaals overtuigd worden van mijn rechtzinnigheid. Ik ben niet zoals de andere mensen, onrechtvaardig, hebzuchtig, overspelig, ik niet. Ziet u hem gaan? Statig betreedt hij de trappen van de tempel en begeeft zich op een plaats waar hij het best gezien wordt. Waarom? Om een gebed voor zichzelf te bidden. Een gebed dat niet hoger komt dan het plafond. En jawel, meteen ziet hij daar vanuit zijn ooghoeken ook een tollenaar. En dat geeft die fariseer de kans om zichzelf nog meer op te hemelen. Hij dankt God dat hij ook niet zo is zoals die tollenaar. Hij zegt, ik sta op eenzame hoogte. Maar die tollenaar hoort bij de rest. Die ik niets acht. Die niets voorstelt. Die fariseer hemelt zichzelf op. En geliefde, natuurlijk komt u naar de kerk om te horen. Deze middag. Of u bij die tollenaar hoort. Maar geliefde, als God u aan uzelf ontdekt, ontmoet u in uzelf iemand die u niet zoekt, dan ontmoet u die fariseer. Dan word je in jezelf die fariseer gewaar die je tot in de diepste vezels van je bestaan niet wilt zijn. En die ander, die tollenaar, die bidt niet op de hoek. Een afgelegen plek in de tempel, vermoedelijk net over de drempel. Hij, wat zou het een wonder zijn als u zo in het huis God zit dit middaguur. Hij, de onheilige, is die bevreesd om het heiligdom des Heren binnen te gaan. Hij past daar niet goed. Want hij is onheilig, vol van zonde. In de tempel, in het heilige der heiligen. Daar achter het voorhangsel woont immers die heilige en verheven God. En toch is die in die tempel. Want er worden die offers gebracht. En hij ziet daar dat die priester dat lam slacht. Dat bloed. Dat heen wijst. Dat er nog een mogelijkheid is. Ter zaligheid. Die tollenaar blijft bevreesd. En hij blijft van verre staan. Hij is eigenlijk veel te slecht om de tempel van die heilige God binnen te gaan. En toch zegt Christus zelf in deze gelijkenis dat hij wel in de tempel staat. Wat een les, geliefden, voor zondaar onder ons midden. Onder ons en in ons midden. Hier is uw plaats. Ook al sta je van verre. In de tempel, daar wordt het heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Geliefden, hoe bent u naar de kerk gegaan? Wist u al precies waar u moest gaan zitten? Of waar u moest gaan staan om van de mensen gezien te worden? Of is de kerk eigenlijk een vreemd gebouw voor u geworden, waar u eigenlijk niet goed past vanwege uw zonde en schuld? Bent u die tollenaar, een die vreest en beeft voor de heilige majesteit van God? Ja, maar zegt u, dat heilige der heiligen, dat was toen, dat was in de Heilige Schrift, dat is nu niet meer aan de orde. Maar Christus zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Gemeente, jonge mensen, maar ook onze kinderen, beseft u, beseffen jullie, dat je in het huis Gods zit en dat Christus u hoofd voor hoofd en hart voor hart ziet.
daar ben. Ik in het midden, zegt Christus. En dat leert die tollenaar als eerste. God is heilig en goed. Hij is rechtvaardig. En ik ben onrechtvaardig en slecht. Als u dat niet kent met uw hart, geliefde, valt het te vrezen dat u slechts een fariseer bent. Enkel en alleen godsdienstig vertrouwende bij uzelf. Dat u rechtvaardig bent. O, velen van u zullen zeggen slecht te zijn. Maar uw ellende is dat u het met uw slecht zijn nog prima uithoudt. Terwijl God zegt bekeert u. Gelooft het evangelie. En ik wil u geven, zegt Christus, wat u niet hebt. Als u hier bent als een fariseer, u zegt dat u slecht bent, maar u hebt er geen pijn van. Dan dankt u net als die fariseeën dat u niet bent zoals de rest van Friezeveen. Die niet in Bethel vergaderd is. Kijk, die fariseer had op zijn minst kunnen zeggen, zoals zoveel mensen. Ik ben niet zo slecht zoals zoveel mensen, maar hij zegt, zoals alle andere mensen. Eigenlijk zegt hij, ik ben rechtvaardig en alle anderen zijn zondaars. Als u goed luistert, geliefden, komt die fariseer helemaal niet naar de kerk toe om te bidden. Maar hij komt om zichzelf omhoog te heffen en dat voor een heilig en rechtvaardig God. Blinde dwaas. Als die fariseer denkt, maar als u met hem denkt dat u God kunt bedriegen. En bovendien beledigt hij die tollenaar die wel degelijk iets vraagt. Hij staat wel van verre. O zeker. Maar die tollenaar staat het dichtst bij God. Christus. Ziet hem van dichtbij, want de Heere is hoog, nochtans ziet hij de nederige aan en de verhevene, die kent hij van ver. Naar de tempel om te bidden, dan die tweede gedachte, staande in de tempel. Zoals al zeiden die fariseeën en die tollenaar, hebben hetzelfde doel, bidden. En wat is het Griekse woord nu wat daar gebruikt wordt? Heel eenvoudig. Bidden is van God iets vragen. Om het hem weer terug te geven. Dus van God iets voor God vragen. Dat is bidden. En ze bidden. In welke houding zegt u dan? Wel staande. Dat is de gebedshouding van de Bijbel. Beide mannen vragen iets van God voor de dienst aan de Heer. Twee soorten zijn er zo in deze kerk vanmiddag. U bidt uw gebeden, fariseeërs en tollenaren. Die fariseeër, dat leest u in het 11e vers, die staat. En de fariseeër staat er, en dan staat er dat aparte woord in het 11e vers, staande. En als u dat in de grondtaal leest, dan duidt dat op een roerloze, passieve constructie. Het is de statische gestalte van een standbeeld. En de kinderen weten zelfs wat een standbeeld is. Als iemand belangrijk is geweest in de geschiedenis, wordt er een standbeeld opgericht. En wat is nu het doel van dat standbeeld? Wel, dat is tot eer van degene die het standbeeld voorstelt. Ziet u die fariseeën staan in die tempel? Roerloos. Als een standbeeld ter ere van hemzelf staat hij daar in het huis Gods. Ziet u daar het standbeeld van onze tekst staan, geliefd? Nee, hij bidt niet. Maar hij dankt. Dank tot ere van zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben als... Nu zegt iemand van u, daar geloof ik niets van. Want deze fariseer kan toch ook in diep gebed verzonken zijn en roerloos staan.
En het is goed dat u meedenkt met de lijn van de tekst. Want uw vraag brengt ons bij een ander aspect, namelijk dat 11e vers. De fariseer staande, en wat komt er dan? Bad dit bij zichzelf. Hij bidt bij en voor zichzelf. Die fariseer heeft de geest der genade en der gebeden niet nodig. Daarom zegt Jezus van u, fariseers, gij geveinsd, gij bidt op de hoeken van de straten om van de mensen gezien te worden. En hij bidt overluid. Dat doen de Joden bij de klaagmuur vandaag de dag nog. Maar die fariseer hoort zichzelf bidden hoe goed zijn gebed wel niet is. Het is een vroom gebed van hemzelf. En geliefd in deze beweging. Dat gebed keert ook tot hemzelf terug. Als God u een ware gebed geeft, dan keert dat door de geest der genade en der gebeden tot God terug, omdat het uit de hemel gegeven is. De tollenaar raakt zich in het gebed aan God kwijt, maar die fariseer wil als God zijn en is aan zijn eigen vrome, godsdienstige vlees overgeleverd. Gemeente, hoe zit u in de kerk? Natuurlijk, laten we eerlijk zijn vanmiddag. U zit niet in de kerk om over die fariseer te horen. Toch, jonge mensen, daar kwam u toch niet voor. Jullie en ik horen dat niet graag. U komt voor die tollenaar. Maar bij de Heere gaat het altijd net anders als dat u denkt. U wilt een tollenaar zijn. Maar als God in uw leven komt en begint, dan wordt u een fariseer. Weet u daarvan, gemeente? Bent u aan uzelf ontdekt dat u als een fariseer op dat tollenaarsplekje probeerde te staan? Nou, zegt u, dat gaat mij veel te ver. En dan kan ik u nog begrijpen ook, want het zit hierop vast, u wilt geen fariseer zijn. En toch bent u het. Maar als God u tot een tollenaar gaat maken, geliefden, dan leert u in uzelf die fariseer kennen. Fariseers kennen niet de gestalte van de tollenaar, maar tollenaren kennen wel het verdorven en verheven hart van die fariseer in hun ziel. Daar dankt de fariseer. O God, en wat lijkt die vroom. Hij begint met een afhankelijke aanspraak. Hij lijkt zijn toevlucht wel tot God te nemen. Hij noemt zelfs de naam van God. Maar het is de naam van een God die hij niet kent. Dat kunt u nooit weten, zegt u. Zegt iemand van. O nee. Wat leest u dan in vers 11? Ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen en overspelers. Daarmee laat deze fariseer zien dat God wel blij mag zijn met hem. En dat ligt voor die tollenaar diametraal anders. Die tollenaar die bidt door de geest Gods geleid pakt. Maar in zijn gebed spreekt hij God net zo aan als die fariseer. Maar de innerlijke gezindheid van die man die van verre staat, is totaal anders. Hij belijdt zijn ellende, zijn zonde, hij raakt zijn gebed kwijt aan God. Die fariseer wordt niet verhoord door God. En nu pas begrijpt u dat merkwaardige thema van de preek. Christus onderwijst. Dankende standbeeld, die bij zichzelf vertrouwen dat ze wel rechtvaardig zijn, maar hij verhoort biddende zondaar. De kanttekeningen bij Jesaja 1 vers 18, waarnaar Lucas 18 vers 11 verwijst, zegt de Heere, wil niet verhoren de gebeden van degenen die niet van harte gezind zijn van alle kwaad zich te bekeren. U bidt, geliefden. Maar u staat op en u bent niet van plan u van uw boze werken te bekeren. Is dat dan niet Gods werk, zegt u? Ook dat, zeker. Maar u houdt moed en vrijwillig vast. En u zult verloren blijven liggen, omdat u niet wilt dat deze Jezus u van een fariseer een tollenaar maakt. De fariseer staat stil, tot eigen eer, niet van plan zich te bekeren. Stokstijf staat hij stil in die tempel. En hij wil alleen maar blijven wie hij op dat moment is. Geliefde, zit u dan zo in de kerk? Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven. Direct begint deze fariseer te danken. En u weet, de Heidelbergse catechismus kent daar die drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid. Als God in je leven komt, leer je die stukken ook kennen. Maar nu terug naar die fariseer. Natuurlijk heeft die fariseer, het is A, alle gelijkenis. En B, kan die nog nooit van de Heidelbergse catechismus gehoord hebben, omdat hij nog niet bestond. Maar om het maar duidelijk te maken, gebruik ik even dat beeld. Die fariseer begint direct bij het derde stuk van de catechismus. Ik dank u dat ik niet ben. En noem maar op. Ik ben goed en rechtvaardig en niet zoals die andere mensen. Ik ben dus alleen maar goed, zegt hij. Ziet u hoe tijdloos deze gelijkenis is? En dat beeld is vandaag nog hoogst actueel. Wie u ook bent, diep in uw hart leeft het. Zoals u het doet. In het leven. In uw principes. In uw bevinding, ook na ontvangen genade, zo is het goed. Nee, zo is het het beste. Beter dan anderen bestaat er niet. Ik ben de beste. Zo, fariseer. Dus u bent rechtvaardig. U hoeft dus niets te vragen. U hebt dus alles al. Het leven is voor u dus geen beproeving. U hebt alles in overvloed. U hoeft dus nooit meer te zeggen, fariseer, vergeef ons onze schulden. Fariseer, u acht een ander niet. Maar wat erger is, u acht de ander niet. U acht het bloed van de zaligmaker Jezus Christus onrein. En u acht uzelf met al uw godsdienst uitnemender dan hem. En hier raakt Christus precies met deze gelijkenis het doel waartoe hij het hem uitspreekt. Hij stelt die eigen gerechtigde bidders aan de kaak, waarvan dat negende vers spreekt dat zij bij zichzelf vertrouwen. Dat zij rechtvaardig zijn en anderen niets achten. Gemeente, bent u nog steeds zo'n eigen gerechtigde bidder? Meent u met danken te kunnen beginnen, terwijl de kerk van Christus daarmee eindigt? U begint direct te danken. Bij de heiliging des levens begint u. U gaat zo eens doen en andere zaken nalaten. Anders denken en praten en u komt al een heel eind. Maar wat is uw doel? U wilt ten diepste uw eigen zaligheid werken. Dat is het Romeinse zuur deze. Waardoor deze fariseers staande in de tempel als een standbeeld overeind blijft staan. U probeert van nature, net als die fariseer, in de weg van een verbroken werkverbond uw eigen zaligheid te bewerken. Twee soorten kerkgangers vanmiddag. Maar wat een onderscheid. De een bidt vanuit eigen gerechtigheid. En de ander bidt als vrucht van de geest Gods die het rechte gebed uit Christus neemt. Het is die fariseer toch een bewuste gelovige, vindt u niet? Wat zijn er onder u veel bewuste christenen? U weet uw plaats, maar u bent vol eigen gerechtigheid. U komt om te horen of u een tollenaar bent. Zo luistert u van nature. Maar wat zou het een wonder zijn. Als u vanmiddag dit kerkgebouw, dit Bethel verlaat. Als de grootste fariseer van Friezeveen. Wij allen hebben gezondigd, geliefde. En derven de heerlijkheid Gods. Maar u probeert voor een heilig en rechtvaardig God te verdoezelen. Uw fariseïsme. Door de gestalte van de tollenaar te imiteren. Maar als Christus door zijn geest in uw hart komt wonen, kunt u geen stand meer ophouden. Ontvangt u armmakende genade, wordt u van al uw vromigheid verlost. En dan bepaalt hij u bij uzelf. En dan kom je tot schrik van je ziel, die fariseer tegen in je hart. Hij leert u ook dat hij, de Christus der Schriften, u tot een tollenaar wil maken. In hem alleen maar, zegt een van u, hoe moet dat dan ooit goed komen? Want ik weet dat de Heer Jezus mij door zijn wet en geest aan mezelf heeft ontdekt. Maar ik draag nog zo ontzaglijk veel fariseese streken in mijn hart om. O zeker, dat is waar. Maar troost u, dat is nu geen onbekende taal. Luister maar naar wat Paulus zegt. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Dan zegt hij van welke ik de voornaamste ben. Fariseërs, u die vast wilt blijven staan als een standbeeld in het huis Gods, tot eer van uzelf. De Heere beziet u van verre. Als u zich hoog en verheven waant boven alle anderen, allen en een ieder die zich verheft, kent hij van verre. Voor de verheven waan der trotse zielen, geliefden, kent God geen vergeving als u daar moedwillig aan vast blijft houden. Hij roeit hen uit die afroeren. En hem, het offerlam der schriften, de trotse nek toekeren. Maar zalig die met die dichter van Psalm 73, die tollenaars gestalt hebben ontvangen van God, waardoor ze zingen: 'Tis mij goed. Mijn zalig slot, ver te staan, maar dichtbij, nabij te wezen bij mijn God. De tollenaar staat van verre, maar hij is nabij zijn God. Zingen we daar eerst van met Psalm 73. Daarvan het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En wat er verder volgt in Psalm 73, vers 14.
Thank you.
Wat is dat nu toch, gemeente, van verre staande? We hebben al gezegd, vlak over de drempel. De kanttekeningen zeggen ver van het altaar en van het heilige. Hij durft niet verder, die tollenaar. Want God is heilig en hij is het niet. Hij durft zelfs niet eens omhoog te kijken. Zijn consciëntie drukt hem neer. Bewust zeg ik dat moeilijke woord, conscientie. Komt eigenlijk uit het Latijn, con en scire, met medeweten van allen om mij heen. Iedereen weet immers hoe slecht hij is. Hij weet dat zelf ook, dat zien we aan zijn houding. Voor deze tollenaar is geen hoop meer, althans niet bij hemzelf. Niemand zorgt voor zijn ziel. Wat een wonder als u op die plek staat of zit, in het huis Gods. Niemand zorgt voor uw ziel, maar God kent uw pad. De tollenaar leert zichzelf, maar ook God kennen. Eeuwen later vangt Calvijn zijn institutie aan met die woorden. Het eerste wat een waarachtig christen leert is zelfkennis en godskennis. Dat leert die tollenaar al door de vernieuwende werking van Gods geest. Als u uzelf nooit als een fariseer hebt leren kennen, omdat u dat niet wilt weten. Geliefde, bid om daarvoor bewaard te worden, want ge zult uw leven lang, tot in de eeuwen der eeuwen, van verre staan. En Christus en zijn verzoenend bloed niet nodig hebben. Staat bij u uw goddeloze godsdienst nog in de weg? Net als bij die fariseer. Die tollenaar die wist het. In de hemel komen alleen maar heiligen. En geen zondaar. Weet u wat heiligen zijn? Het is een wonder van genade als u dat mag vatten met verstand, maar boven alles met het hart. Heiligen zijn tollenaars. Met een hart als een fariseer. Dubbel slecht. Die ondanks hun zonden in Christus rechtvaardig en heilig zijn. Als mijn hart dat wonder vatten wil, staat mijn verstand vol diepe eerbied stil. Ziet u hem daar staan van ver, die tollenaar? O, wat staat Jezus dicht bij hem. De vrucht van Christus borgwerk ziet u reeds in zijn leven. Hij slaat zichzelf vol berouw op de borst. Hij heeft gezondigd tegen een heilig en een rechtvaardig God. Geliefden, hebt u thuis een plaats. Jonge mensen, hebben jullie thuis een plaats waar je je zonde beweent, waar je voortdurend op je borst moet slaan. Heer, wees mij de zondaar genadig. Waar u zoekt en bidt om in Christus verzoend te worden met God, de Vader in en door de Heilige Geest. Deze tollenaar weet één ding, dat God zijn zonde niet door de vingers zal zien. En hij smeekt om genade, hij hoort bij het Sion dat alleen door een rechtvaardig oordeel verlost wil worden. Maar waarom, geliefde, wil die tollenaar nu niet opkijken? Wel, wat zou hij zien? Als hij op zou kijken, dan zou hij in de heilige doordringende en alles doorgrondende ogen van God kijken. En dat kan hij niet, want hij is vol van zonde, neergedrukt door smart. Hij kan daarom niet anders dan boete doen. En om genade smeken. De tollenaar slaat zichzelf op de borst. Nee, niet van trots zoals wij dat kennen. Maar uit zelfveroordeling. Daar staat dus ook letterlijk, hij slaat zichzelf vol berouw op de borst. Niet eenmalig, maar voortdurend bezig zijn. Maar wat een tegenstelling. Want ergens anders in die tempel staat er stokstijf. Zonder enige beweging. Die fariseer. Dood. Zonder enig teken van leven. Maar wat zou u nu, die tollenaar, adviseren? Velen in onze tijd zouden tot hem zeggen, je moet geloven, man. Niet zo moeilijk. Maar als u dat zegt, je moet geloven, maakt u van het geloven nieuwe wet. Al oude dwaling, want het ware zaligmakende geloof is een gave van God. Hij wil het u schenken, geliefde, in Christus door zijn geest. In en door Christus alleen hoopte deze tollenaar. En hij begaf zich in de weg van de middelen. En hij komt daar, hoewel hij voor zijn waarneming van verre staat, net over die drempel. Hij hoopt, want anders zou hij niet gebeden hebben. Hij hoopt. Het is het nochtans des geloof dat zegt, en nu wat verwacht ik? O Heer, mijn hoop die is op u. En die hoop, gewerkt door de Geest Gods, tilt deze tollenaar op. Die tilt een van verre staande uit Friese Veen op. We lezen dat diezelfde uitdrukking van verre staande ook in Exodus 20. Als God de wet gegeven heeft op Sinaï, ziet het volk al de donderen en de bliksemen, en het geluid van de bazuin en de rokende berg. En toen het volk zulk zag, lezen we in Exodus, weken zij af en stonden van verre. Israël vreest Gods heiligheid. Israël vreest om te moeten sterven als gevolg van hun eigen onheiligheid. De Heere, de heilige God van het verbond. Hij is zo heilig dat zij vrezen te sterven. In zijn nabijheid. Maar ik zal niet sterven, zegt die tollenaar. Maar leef. En de daden des Heeren vermeld. Zo staat die tollenaar. Dan ziet u gemeente, hij bidt. Zijn ziel ademt tot God. Van wie hij het leven ontving. Het kan ook niet anders. Hij kan niet anders. Hij moet wel. Christus is zijn enige behoud. Dat offer. Dat hij ziet in de tempel. Maar geliefden, kan dat van u ook gezegd worden. Niets anders dan zonde te moeten belijden in Gods nabijheid. En iets anders te kunnen doen. Dan de toevlucht te nemen. Tot Christus en zijn verzoenend bloed. Die tollenaar staat niet roerloos, maar slaat zichzelf voortdurend op de borst. Hij vreest God, maar kent ook de smart over de zonde. En daarom alleen heeft deze tollenaar iets te bidden, maar die fariseer niet. Boetvaardigen hebben iets om te bidden, maar smeek geliefden om van uw fariseese vlees verlost te worden. Of wilt u wel een tollenaar zijn, maar uw fariseese streek niet opgeven? Die tollenaar bidt ootmoedig, o God, wees mij de zondaar genadig, want dat staat er bepaald. En dat bidt hij. Hebt u dat gebed door de Geest Gods leren bidden, geliefde? Dan begint u niet meer zoals het standbeeld van de fariseer te danken. En uzelf te verhogen voor God. En dan leert u bidden om genadige verzoening in Christus, om van uw ellende verlost te worden, om God eeuwig te loven en te prijzen. Kent u die zielsadem, dat bidden waarin u uw ziel kwijtraakt aan de Heer, dan zult u, als u het nog niet gevonden hebt, dan zult u rust vinden voor uw zielen. Nog steeds staat Christus gereed en hij roept het u toe. Kom tot mij. Allen die vermoeid en beladen zijn, ik zal u rust geven. Over die fariseer zwijgt de gelijkenis in alle talen. Hij blijft er met zijn godsdienst. Eeuwig dood. In de tempel staan. Het slot gaat alleen over die tollenaar. Ik zeg u niet, deze ging af. Gerechtvaardigd in zijn huis. En dan moet u eens even meekijken nog in de Heilige Schrift. In het laatste vers van die gelijkenis. Wat staat er dan? Deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis. Meer dan die. Namelijk dan die fariseer. Was die fariseer dan toch ook rechtvaardig, hoewel misschien iets minder dan die tollenaar? Nee, geliefde. Want dat woord meer staat in uw Bijbel schuin gedrukt. En dat betekent dat het er in de grondtaal niet staat, maar dat het ertussen gevoegd is voor de leesbaarheid van de schrift. Maar als u die zin in het Grieks leest, wat leest u dan? Deze ging af. Gerechtvaardigd dus, recht opgezet in Christus Jezus. En wat staat er dan? In plaats van die fariseer. In plaats van die. Want ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert als een vrucht van een waarzaligmakend geloof, zal verhoogd worden. Kroon van zonde en onrecht betrad die tollenaar de tempel. Christus slaakte zijn banden en zette hem recht op. God rechtvaardigt in Christus, de tollenaar door zijn geest. Hij gaat afgerechtvaardigd in zijn huis, geliefden. Naar welk huis? Reist deze tollenaar naar zijn aardse woning? Zeker, als we kijken naar de historie, maar het is een gelijkenis. We lezen niet meer in de gelijkenis welk huis, maar gemeente, naar welk huis reist u? Als u de kerk verlaat. Wat is de eindbestemming van uw leven? De kerk van Christus reist met deze tollenaar mee, naar het vaderhuis, met zijn vele woningen. Daar zal die tollenaar eeuwig verlost zijn van de fariseer in zijn leven. Gedurig is het gebed van de kerk, o God, wees mij de zondaar genadig. Het leven van een waarachtig christen, zegt Maarten Luther, is een leven van gedurige boete. Hun zonden doen hen wenend over de aarde gaan, maar in Christus zingen zij, ook juichen zij aan hem gewijd. Als Heere wegen, dan kunt u uw eigen ogen niet opheffen tot God. Maar zalig bent u. Zalig hoor. Als Jezus uw hoofd omhoog heeft, geheven heeft. En u zijn gunst hebt aanschouwd. Wat Gods vriendelijk aangezegd. Geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Troost verspreid in smart. Hoe gaat u naar huis? Is de bede uit uw hart geboren? Heere, wees mij de zondaar genadig. Want dat is, zegt Augustinus, pas vragen. Dat is pas bidden. Christus eindigt zijn onderwijs in de gestalte van het gebed. Die tollenaar wist één ding. Dat Christus zijn woord hield. Hij slaat op hen het oog. Die nederig knielen. De tollenaar verlaat de tempel. Hij gaat de trappen van de tempel af. Naar zijn huis. Gerechtvaardigd. Om Jezus wil en uit genade zijn hem alle zonden vergeven. Geliefden. Keert u zo terug naar huis. Nu nog uw aardse woning. Maar weet u door een ware geloof dat Jezus een plaats bereid heeft in zijn huis? Waar is dan uw en jullie reis heen. De Heere geeft u wat nodig is om van de fariseer een tollenaar te worden. Want tollenaars, gerechtvaardigd zijnde gelijk deze tollenaar, kom thuis. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Amen. Laat ons eindigen met dankzegging en gebed. Heren, daar hadden we nou niet zo op gerekend. Dat we een fariseer zijn. Maar wat bij ons niet mogelijk is, is bij u wel mogelijk. Dat fariseers tollenaars worden, wil zelf daartoe nog de stille naprediker zijn. Uw woord in alle gebrek gesproken, indragen in ons aller hart, opdat het vruchten zal dragen van bekering en geloof, bij u vandaan gewerkt. Ga met de gemeente mee huiswaarts. Denk hen die alleen thuiskomen, die tegen de week misschien opzien. Gedenk ons allen in de nieuwe werkweek die wacht. Bewaar ons voor de zonde, geef ons het goede te doen tot eer van uw naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk, maar gedenk onze onsterfelijke zielen. Want Heer, als ze nog alleen en dood in die tempel staan, zullen we niet bereiken dat vaderhuis met zijn vele woningen. Daar gaat het ook nog niet om. Maar Heere, wat zult u met uw naam doen? Als velen uit Frisseveen slechts een standbeeld blijven. Ruk ze dan nog van hun sokkels af. Bekeer ze tot u. En doe ze gaan met die tollenaar recht overeind in Christus Jezus. Naar uw welbehagen. Want u wilt en zij zullen. O Heere der Heerscharen, heb dank voor deze dag. Vergeef het ons en zegen het uwe. En hoor en verhoor ons zo om Jezus wil. Uit genade alleen. Amen. Slotzang vindt u in Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in Gods verblijd en hem gewijd van Heeren wegen wat er verder volgt. In het derde vers van Psalm 138. Gaat dan heen in vrede naar uw huizen, verheffend uw harten tot God, biddende om de zegen des Heren. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enig God. U alleen zij al de eer. Amen.